Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk, dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Joël 2 vers 13. Gemeente, laten we samen gaan zingen. Psalm 123. Het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, 1 van 123. Laten we belijdenis van het geloof doen met de woorden van zondag 33 uit de Heidelbergse catechismus. En in antwoord daarop zingen uit Psalm 108, zevende vers. O God die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. 7 van 108 na het amen op de woorden van zondag 33 uit de Heidelbergse catechismus over de bekering. En de vraag die luidt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En dan belijden we in twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En dat wij die hoe langer hoe meer haten en ervoor vluchten voor de zonde. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof. Naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen zijn gegrond. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, mogen wij u bidden op deze middag om de geest der gebeden. Dat u die heilige geest over ons uitgiet. En dat u, Heer Jezus, die doopt met de geest, onze harten met uw geest vervult. En dat uw geest ons hart doordrenkt als water en ons hart ook week maakt en ootmoedig. Wij zijn hier bijeen, Heer, op deze biddag, afgezonderd om ons voor u te verootmoedigen. Maar wij merken ook wel in ons eigen hart, wij kunnen onszelf niet verbreken. Wij zijn zo hard en zo onbuigzaam. Weerbarstig is ons hart. Wij zijn zo onafhankelijk. Zelfredzaam, dat belijden we u, want dat is ook onze zonde, Heere, dat wij nu zo zijn. En mogen u dan vanavond ook vragen dat u onszelf vanavond, en het is een grote eer als u dat wil doen, ons in de bedelstand slaan, zodat we bij u onze hand mogen ophouden. Kielt niet op hand en oog op te heffen naar omhoog. En dat we zo met die blinde Bartimeus, die wel lichamelijk blinde ogen had, maar met geestelijke ogen scherp zag, die er in tegenstelling tot de vele mensen om zich heen diep van doordrongen was. Bij hem moet ik zijn, bij de zoon van David. En hij riep het uit, erbarmt u zich over mij. Wilt u dat in ons aller hart bewerken, heren? En gebruikt u daartoe vanavond toch uw woord. Want als we zo onze hand bij u ophouden, dan mogen we toch juist van u ook grote verwachting hebben. Ja, we houden onze hand bij u op, omdat we van u grote verwachting mogen hebben. Dat zegt u toch zelf, o Heren. Op deze zal ik zien, op de verslagene van hart, en die voor mijn woord beeft. Heren, maakt u ons vanavond ziende. U gaf doof het gehoor. Effata, zei u, wordt geopend. Blinde het gezicht, dode het leven. Wilt u zulke wonder van genade onder ons verrichten, op deze biddag, hier in de werkruimte van uw Heilige Geest, hier is toch hoop. Onze onmogelijkheden zijn toch juist uw mogelijkheden. En u bent een God van genade en van barmhartigheid. Breng ons daarom vanavond op de knieën voor u. Zegen zo een ieder van ons, geef een goed uur en Heren, we bidden ook, open de schriften. Laat er vanavond kracht vanuit uw woord uitgaan. En dat we aan het einde van de dienst zullen zeggen, dat was een goed uur. De Heere zelf was in ons midden. Hij heeft ook mij aangeraakt. Ik mocht mijn ogen openen en op hem het oog slaan. Heere, zegen ons daartoe ook bij de prediking. Helpt u ons. Zorgt u voor ons. Heb medelijden met ons. Denk aan ons, Heere. Ook in het luisteren, als we hier zijn. Onze harten kunnen zo vol zijn met allerlei bezigheden, dingen van het dagelijkse leven die onze zorg vragen en die onze harten kunnen bezetten en in beslag kunnen nemen. Maar wilt u vanavond goede aandacht geven? Dat vragen we u. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel en we doen dat in het boek Koningen, tweede, en daarvan hoofdstuk 22. En ik stel voor dat we dat in zijn geheel lezen. Alle 20 versen van 2 Koningen 22. De schriftlezing voor vanavond. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jedida, een dochter van Adaja van Boskat. En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. En hij wandelde in al de weg van zijn vader David. En week niet af ter rechter nog ter linkerhand. Het geschiedde nu in het 18e jaar van de koning Josia, dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalja, de zoon van Mesulam, zond in het huis des Heren zeggende, ga op tot Hilkia, de hoge priester, opdat hij geld opsomme dat in het huis des Heren gebracht is, terwijl de wachters des dorpels van het volk verzameld hebben. En dat zij dat geven in de hand der verzorgers van het werk die besteld zijn over het huis des Heren, opdat zij het geven aan degene die het werk doen dat in het huis des Heren is, om de breuken van het huis te beteren. Aan de timmerlieden en de bouwlieden en de metselaars, en om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te verbeteren. Maar er werd met hen geen rekening gehouden van het geld dat in hun hand geleverd was, want zij handelden getrouw. Toen zei de hoge priester Hilkia tot Safan de schrijver, ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. En daarna kwam Safan de schrijver tot de koning en bracht de koning bescheid weder en hij zei, Uw knechten hebben het geld dat in het huis gevonden was samengebracht en hebben het gegeven in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heren. Ook gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende: de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht van de koning. Het geschiedde nu, als de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia de priester en Ahikam de zoon van Safan en Achbor de zoon van Michaia en Safan de schrijver en Azaja de knecht van de koning, zeggende: gaat heen, vraag de Heere voor mij en voor het volk en voor geheel Juda over de woorden van dit boek dat gevonden is, want de grimmigheid des Heere is groot die tegen ons aangestoken is, omdat onze vaders niet hebben gehoord naar de woorden van dit boek om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Toen ging de priester Hilkia en Ahikam en Achbor en Safan en Azaja heen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Hargas, de klederbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel. En zij spraken tot haar. En zij zei tot hen: zo zegt de Heere, de God Israëls, zeg tot de man die u me gezonden heeft, zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over deze plaats brengen en over haar inwoners, namelijk al de woorden van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat ze mij tot toorn verwekte met al het werk hunner handen, zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet worden uitgeblust. Maar tot de koning van Juda, die u gezonden heeft om de Heere te vragen, alzo zult u tot hem zeggen: zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht des Heeren hebt vernederd, als u hoorde wat ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat u uw kleren gescheurd hebt voor mijn aangezicht en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. En daarom zie, ik zal u verzamelen tot uw vaders, en u zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats zal brengen. En zij brachten de koning het antwoord weer. Tot zover de tekst. Gemeente, we gaan ter inleiding op de verkondiging eerst samen zingen uit Psalm 106. En daarvan vers 4... en 22 en ook 24. 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ook het 22e. Dit spoorde God tot wraak. En het 24e. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun tranen aan. 4, 22 en 24 van Psalm 106. En nu is ook het moment voor de dienst van de offeranden. Ik heb mijn briefje niet bij me, maar als ik me goed herinner, zijn er 3 collecten. 1, de eerste voor de diaconie, bijstand van de gemeente. En de 2 andere voor de kerk, de biddagcollecte. Van harte bij u aanbevolen. De Heer zegene u. En ook de gaven die u in zijn dienst, voor zijn dienst mag afzonderen. 106, 4, 22 en 24. Gemeente, wat vloeien er dagelijks vele tranen. Tranen van mensen die een dierbare verloren in rouw werden gedompeld. Tranen ook van mensen die op de vlucht moesten slaan, alles verlaten vanwege geweld of honger. Ook tranen van mensen die kampen met een ernstige ziekte. En niet weten hoe ze, of ze nog beter zullen worden. Vele tranen. Vanwege alle leed dat mensen treft, spreken we daarom ook wel over deze wereld als een tranendal. Of zoals zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus zegt, een jammerdal. Dagelijks druppen uit de ogen van vele mensen tranen. En de Heere ziet ze alle. Dat laat hij weten in zijn woord, dat hij alle moeite en het verdriet aanschouwt. En hij wil ook dat wij dat weten en ook geloven. Waarom? Omdat we het, opdat we het in zijn hand zullen geven. En als we het in zijn hand geven, verlossing krijgen. Tranen waarvoor de Heer in het bijzonder oog heeft, zijn tranen die ontspringen uit een diep besef. Niet eerst en vooral van de gevolgen van de zonde, maar van de zonde zelf. En dat zijn tranen die hem aangenaam zijn. Ja, als wij wenen over onze zonde. Ook als wij wenen over de zonde van anderen. Als we wenen over de zonde van de kerk en van ons land en volk. God ziet hen die in berouw voor hem knielen. En op hun berouw wil hij zich juist ook over hen ontfermen. En dat dat zo is, dat zien we ook in het leven van de man over wie we samen zojuist hebben gelezen, koning Josia. Josia wordt voorgelezen uit het wetboek dat Hilkia vindt in de tempel. En zodra hij de woorden uit het wetboek hoort, raakt hij diep bewogen en komt hij in tranen voor het aangezicht van de Heere terecht. En op die tranen doet de Heere hem heerlijke beloften. Ja, nou, dat is waar we vanavond op deze biddag, een biddag is van ouds ook een dag van boete, berouw, verootmoediging, waar we vanavond met Gods hulp bij willen stilstaan. 2 Koningen 22 en ik lees graag vers 11 tot en met 13 nog een keer aan u voor. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. 2 Koningen 22 vers 11, 12 en 13. Het geschiedde nu als de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia, de priester, en Ahikam, de zoon van Safan, en Achbor, de zoon van Michaja, en Safan, de schrijver, en Azaja, de dienaar van de koning, zeggende, ga heen, vraag de Heere voor mij en voor het volk en voor geheel Juda, over de woorden van dit boek dat gevonden is. Want de grimmigheid van de Heer is groot, die tegen ons aangestoken is, omdat onze vaders niet hebben gehoord naar de woorden van dit boek, om te doen naar al wat ons voorgeschreven is. Tot zover onder deze woorden wil ik graag schrijven. Ik denk dat dat toch wel de rode draad, de gouden draad is door dit tekstgedeelte. Ootmoed, 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 ootmoed. Dat is het thema voor deze dienst, 3 gedachten in de eerste plaats. De oorsprong van Josia's ootmoed. We zien dat hij oog krijgt voor de grimmigheid van de Heere, vers 13. In de tweede plaats de oprechtheid van Josia's verootmoediging. We zien dat Josia niet alleen zijn kleren scheurt, maar ook zijn hart. Zijn hart wordt week, vers 19. En in de derde plaats ontferming op Josia's ootmoed. En we lezen dat de Heere Josia rijke zegeningen belooft. Vers 19b en ook vers 20. Dus vanavond ootmoed, ootmoed, ootmoed. In de eerste plaats let op oorsprong van ootmoed. In de tweede plaats oprechtheid van ootmoed. En In de derde plaats ontferming op de ootmoed bij Josia. Gemeente, koning Josia heeft een grootschalig hervormingsprogramma opgezet. Politiek, economisch, maar bovenal geestelijk. Juda terugbrengen in het spoor van de geboden van de Heere. Dat is het grote en diepe verlangen in het hart van Josia, die over Juda regeert in de 7e eeuw voor Christus, 640 tot 609. En Josia breekt met het beleid van zijn vader Amon en zijn grootvader Manasse. En die mannen hebben het land werkelijk gedompeld in afgoderij. Daar was geen huis in Juda of daar stond wel een afgodsbeeld in. Ook het paleis en de koninklijke vertrekken van Josia, Manasse voor hem, waren ermee gevuld. Zelfs in de tempel, het huis van de Heere. Josia zet zich met hart en ziel voor de reformatie van Juda in. En als hij dan 26 jaar oud is, dan geeft hij opdracht tot restauratie van de tempel. Dat is nodig omdat het godshuis in verval dreigt te raken. Scheuren in de muren, verzakkingen in de fundamenten en ik stel mij zo voor dat ook het houtwerk niet meer is zoals het was. Timmermannen, metselaars gaan aan de slag onder toeziend oog van de hoge priester Hilkia. Eerst breken en slopen. Zo gaat dat, denk ik. U weet dat beter dan ik. En dan vervangen en vernieuwen. En al wat nodig is aan hout en steen, dat wordt bekostigd uit een fonds dat is opgericht door de Levieten. En dan op een dag, terwijl al die bouwlieden bezig zijn, gebeurt het. Dan neemt Hilkia, de hoge priester, polshoogte in de tempel. En terwijl hij dan door het gebouw heen loopt, groot gebouw, onderzoekend om zich heen kijkt, dan valt zijn oog op iets dat daar ligt tussen het gesteente en het gruis. Wat is dat? Dat lijkt wel een boekrol. En Hilkia bukt voorover, neemt het ter hand, slaat het stof eraf. Het is een boekrol. En hij opent het. En hij leest. Wetboek van Mozes. Nou zeg. Hoe komt dat hier in het puin? Zou iemand het hebben weggestopt? Misschien iemand die genoeg had van de dienst van God. Hoe ook. Hilkia gaat met zijn vonds direct naar Safan, de secretaris van de koning. En Safan gaat er, als hij erin gelezen heeft, mee naar de koning. En hoe reageert de koning Josia bij het zien van dat oude wetboek? Hij vraagt Safan om eruit voor te lezen. En Safan doet het. En hij is nog maar nauwelijks begonnen of Josia raakt ontroerd. De woorden uit het wetboek raken hem diep en vervullen hem met droefheid. En dan duurt het niet lang of hij staat op van zijn troon en dan scheurt hij zijn koninklijke mantel uiteen in repen. En dan valt hij op zijn knieën en hij weent. Tranen vloeien over zijn wangen. De koning vernedert zich voor het aangezicht van de Heere in oprecht berouw. Wat dan? Wel, het wetboek dat Hilkia vindt is vermoedelijk, vrijwel alle verklarers zijn het daarover eens, is vermoedelijk het boek Deuteronomium. of een gedeelte daaruit. Het vijfde boek dat Mozes aan Israël gaf toen het volk op het punt stond om het land Kanaan in te trekken. Mozes gaf het en hij zei er ook bij, dat vind je in Deuteronomium 31 vers 24, dat de priesters het moesten bewaren bij de ark in het heilige der heiligen. En Deuteronomium is het boek waarin de Heere laat zien heel helder wie hij is en ook hoe hij met zijn uitverkoren volk Israël een verbond heeft gesloten. Waarin hij laat zien hoe, ja, onuitsprekelijk goed hij is. En hoeveel liefde hij heeft voor zijn volk. Zijn bruid. En hoe hij zich met zijn volk verbindt. En hoe hij ook van zijn volk, ja, wederliefde vraagt. He, gehoorzaamheid. Deuteronomium gaat over het verbond. Dat vind je ook in 2 Koningen 23, het volgende hoofdstuk, het tweede vers. Daarin wordt het aangeduid als het boek van het verbond. En het gaat in dat boek om de Heere die met zijn volk een verbond sluit en zegen belooft aan hen die hem lief hebben. En ja, wat is er nou moeilijk om de God die zo goed is lief te hebben. Zegen belooft aan hen. Maar ook oordeel aan hen die hem niet lief hebben. Nou, Jozua kent ongetwijfeld de hoofdlijnen van het wetboek, Deuteronomium. Maar nu komen de woorden van de Heer zelf rechtstreeks tot hem. Woorden van God. En Jozua hoort het. En dringt diep in zijn hart door. Zegeningen. Voor hen die de geboden van de Heer onderhouden. Maar vervloekingen voor hen die de geboden van de Heere niet onderhouden. Vervloekingen, ja, ja. Terecht, hè. Als je deze grote, heerlijke, goede God die wonder heeft verricht, die dat volk door de Rode Zee heeft doorheen geleid, op droge voeten mochten ze er doorheen. Die God die in de woestijn zulke heerlijke zegeningen heeft gegeven. Kanaan, land dat vloeit van melk en honing, een prachtig land. Als je deze God toch niet wilt dienen, ja, dan zijn er inderdaad vervloekingen. Nou, dat is in Deuteronomium ook wel heel sterk aanwezig. Hè? Hoofdstuk 27 bijvoorbeeld, daar klinkt het tot 12 keer toe achter elkaar. Vervloekt hij die de afgoden dient. Vervloekt hij die zijn ouders veracht. Vervloekt hij die zich op seksueel terrein te buiten gaan. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. En ook het volgende hoofdstuk 28 en het daarop volgende hoofdstuk 29. Vol van de grimmigheid van de Heere voor hen die hem niet dienen. En als dan Safan deze soortgelijke woorden voorleest. Josia ziet helderder dan ooit tevoren. Hij staat, hij zelf en het volk in het oordeel. Onmiskenbaar. In het oordeel. Dat roept hij ook uit, vers 13. De grimmigheid van de Heere is tegen ons ontstoken. De grimmigheid van de Heere, grimmigheid. Gamat staat er in het Hebreeuws. Dat betekent letterlijk hitte. De hitte, dat is wat Jozua ziet, dat is wat hij, ja, daar is hij van doordrongen, de hitte van de toorn van God is ontstoken als een vuur dat brandt. Brandende verontwaardiging is er in het hart van God. En dat vuur dat laait hoog op. En als dat gaat ontbranden, dan is er werkelijk geen houden aan. Dan zal dat als een lavastroom Juda bedelven. En het is wat Josia ziet en van harte gelooft dat dat ook gaat gebeuren. Wij ook. Dat is ook wat de profeet Jeremia zegt in de tijd van Josia. Hè? Die leeft ongeveer in de tijd van Josia. Hoofdstuk 4, vers 4. En Jeremia roept met diepe bewogenheid het volk op. Bekeert u. Want anders, zegt de Heere, zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden, zodanig dat niemand kan blussen. Die toorn van God is niet willekeurig of grillig. Dat moet je niet denken. Dat is niet maar zo van God is een bruut iemand. Nee, het is heilige toorn. Rechtvaardig ook. Dat is ook wat Josia ziet, hè? Dat zegt hij ook. Die is ontstoken, zegt hij, omdat onze vaders niet naar de woorden van dit boek hebben geluisterd. Zij hebben de Heere verlaten. Dat zegt hij ook, hè? Verlaten. God, zo goed, zo heilig, zo heerlijk. Daarmee hebben zij God smarten aangedaan. Dat weten zij. Die ook verlaten zijn. In de steek gelaten. Wat erg, wat erg, wat erg. God is in de steek gelaten. Door zijn bruid. Overspel gepleegd. Jozua ziet het. Ho, wij hebben God op het hoogst misdaan, zegt hij. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En dan sluit Josia zich er zelf bij in. En zie je dat? Dat blijkt ook uit vers 13. Hè? Als hij zegt, vraag de Heere, vraag ook voor mij. Ja, Josia zegt niet van zij. Hij zegt, wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn in het moderne Westen gewend om heel individualistisch te denken. Hè? Over de zonde ook. Hè? Dat als u zondigt. Dat ik er dan niks mee te maken zou hebben. Of dat als ik in de zonde zou vallen, dat het u niet aan zou gaan. Maar de werkelijkheid is anders. Als wij zondigen, God verlaten, dan werpen we niet alleen een smet op onszelf. Ook op hen die bij ons horen. Ook op de gemeente. Ook op de kerk, als mijn zoon iemand berooft en dat komt uit, ik heb er part nog deel aan en toch ligt dat ook op mij. En dat komt, en dat is voor ons belangrijk om dat goed te zien, hè, dat de Heere mensen niet als losse individuen zien. Zo zien wij elkaar, hè, als los zand eigenlijk. Hè. Ik leef mijn eigen leven. Nee, maar zo ziet de Heere ons niet. De Heere ziet ons als relationele wezens die hij in netwerken verbindt. Hè? Opgenomen in gemeenschappen. En dat is wat Josia inziet als koning. Hè? Hij zegt, ik en mijn volk, wij samen staan bij God in het krijt. En ja, ik ben bezig het land te hervormen, maar dat doet aan mijn schuld en aan onze zonde niets af. En dat blust de toorn van God niet uit, want is dat ook niet wat onze vader Salomo heeft gezegd in Spreuken 11 vers 4, dat goed doet geen nut op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Zie, Josia krijgt door het gevonden wetboek oog voor de toorn van God die zo goed is en zo heerlijk en zo volmaakt. En dat verootmoedigt hem. Ja, want kijk, dat moeten wij vanavond ook goed zien. Hè? Als wij spreken over de toorn van God, maar God is niet uit op toorn. God is een God van liefde. En God is erop uit om mensen gelukkig te zien. Zalig, met vreugde voor zijn aangezicht. Toorn is niet een eigenschap die wezenlijk is voor God. Zoals een vader ook niet wezenlijk vertoornd is. He, maar als ik als op mijn kind vertoornd moet, dat moet je wel eens zijn op je kind vertoornd. He. Maar dat ben ik nooit graag, u wel? Dat doet mijzelf ook altijd heel veel. Nou, nu hoef ik dat niet meer te zijn, maar in het verleden, als ik dat dan wel eens was, dan moest ik wel, ja, je moet wel eens een grens trekken, hè, toch? Dat is ook in de opvoeding, dat moet je niet altijd doen, hoor. Je moet ook soms, nou, over je hart strijken. Genade geven, maar soms moet je ook een grens trekken. En soms ook straffen. En dan zei ik wel van, nou moet je echt even naar je kamer. Maar dat vond ik nooit fijn. Of te zeggen, nou mag je vanavond even niet naar buiten. Blijf maar even binnen nu. Maar dit kan niet. Nou, maar dat deed ik niet graag. Nou, dit is menselijk gesproken. Ik durf dat eigenlijk ook niet zo goed op de Heer toe te passen. Maar toch, die kant gaat het wel op, hè. God moet op ons tornen als wij zondigen. Dat is rechtvaardig. Maar om nou God tot zonde te bewegen, dat is wat. God die zo, die in zijn element is. Ja, dat is ook menselijk gesproken. Ik kan het niet anders onder woorden brengen. Maar God die in zijn element is om goed te doen. Wij bewegen die God om op ons te tornen. Nou. En als God gaat tornen, rechtvaardige, heilige, volmaakte toorn, maar wie kan dan bestaan? Hè? Nou, dus wat Josia ziet. Als we nu even hier halt houden en nou een lijn naar onszelf trekken, mag ik dan vanavond aan u en ook aan mijzelf op deze middag vragen, hebben wij daar nou ook oog voor? Voor de grimmigheid, voor de toorn van God, die zo goed is en zo voor ons zorgt. En doet hij dat niet? He? Is de Heer niet goed voor je? Dat we hier zo mogen zitten met zoveel zegeningen, omringd met zoveel goedheid. En dan moet de Heer toornen vanwege de zonde. Heb je daar oog voor? En dan mogen we elkaar wel vragen, he, wat die ene moordenaar aan het kruis aan de andere moordenaar vroeg. Vrees jij God ook niet? Je bent in het oordeel. Of heb je daar geen erg in? Ga je daar eigenlijk zo goed als helemaal aan voorbij? Ik vrees. Dat velen dat doen. Buiten de kerk, ja. Ook in de kerk. En dat weinigen een hartelijk besef hebben dat God een God is, zoals Psalm 7 zegt, die te alle dagen toornt. En volgens Paulus ook in Romeinen 1 vers 17 meen ik, toornt over de goddeloosheid van mensen, alle mensen. Ik denk dat velen vandaag zich in slaap sussen. Dat denk ik. En juist misschien ook wel in de kerk. En kan dat ook niet komen omdat wij het wetboek van de Heere al te zeer hebben weggestopt, ook in de kerk, dat de wet in het gruis ligt. Omdat wij wel willen horen van het evangelie en van Gods ontfermende genade, maar moeite hebben, en ik herken dat uit mijn eigen leven, moeite hebben met de wet en moeite hebben met de vloek. Ik zal je wat zeggen, lieve vriendin. Er zijn kerken waar het woord vloek niet meer valt. Vriend, waar predikanten het woord vervloeking niet meer in de mond durven te nemen. Waarom niet? Omdat mensen dat niet verdragen. Ja, maar zo is het. En het is ook zo'n aangrijpende boodschap. Om dat uit te spreken. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Mensen willen dat niet horen. Ik ook niet. Wat wel? Vrede. We hebben er geen zin in om wakker te worden. Ons zorgen te maken over ons eeuwige bestemming. Nou, heel even dan. Maar dan wel weer graag genade. En dan kunnen we weer verder. Rustig verder. Rustig slapen. Maar als je zo doorleeft, word je wakker. Ik durf het niet te zeggen. In de eeuwige nacht. En daarom laat je niet in slaap sussen. En schuw die prediking. Waarin het niet meer gaat over de zonde. En niet meer over de toorn van God. Over de zonde. Laten wij de wet net als Josia ter harte nemen. Laten wij de wet de ruimte geven. En niet alleen, oh nee, dan worden we wanhopig en dat zou ik niet willen. Dat vanavond iemand in wanhoop, heilzame wanhoop, dat wel. Maar niet in bittere wanhoop de kerk zou verlaten. Maar het is wel iets om elkaar echt op te wijzen. Ik denk aan Kolbrugge. En dan moet je ook lezen, Kolbrugge. Kolbrugge, die kwam een keer een man tegen en die zei van Kolbrugge, ik ben ook bekeerd. Maar Kolbrugge die vertrouwde dat niet. Die zegt, die proefde daar iets van zelfgenoegzaamheid in. Ik ben ook bekeerd. Nou, dat is wat om dat te zeggen. En Kolbrugge zei, en dat is ook wat om te zeggen hoor. Maar Kolbrugge die zei, gefeliciteerd. Maar de wet is niet dood. Daarmee bedoelde Kolbrugge te zeggen van, pas nou maar op met dat leven zo. Want de wet is niet dood. Elk ogenblik van je leven is daar het licht van de wet. En de wet doorschijnt je helemaal. En je houdt van jezelf niets over. En elk ogenblik heb je één iemand nodig. Christus Jezus. En Godzijdank. Hij maakt zich in het evangelie bekend. Maar ik ben bekeerd. Schuil maar als een onbekeerde achter de Heer Jezus Christus. Als een goddeloze. Ja. Dan ben je veilig. Geborgen. Zie. Laten wij de wet het woord geven. Ruimte. En nou, dat die ons aanwijst wie wij zijn. En dat we opdat we onze zonden beleiden. En zijn die ook niet velen van ons en onze vaders. Hè? Wat Josia hier zegt, is dat ook niet wat waaraan wij schuldig staan. Wij hebben God verlaten. Dat. Ho, in hem is alle geluk. En dat we het nou toch zoeken in de dingen van de tijd. En dat we daar nou helemaal in opgaan. Nee. Josia zegt, o Heer, wat hebben we toch gedaan. Bij u is de zaligheid. En dan zoeken we het in de dingen van de tijd. Zie. Oordeel. Laten wij ons verootmoedigen, net als Josia vandaag, op deze dag. Josia komt in het dal van de ootmoed terecht. Hè? En wat we ook zien in onze tweede gedachte, zijn ootmoed is oprecht. De oorsprong van zijn ootmoed, de eerste gedachte, hij ziet ja, de grimmigheid van God, maar wel van de God die zo goed is hè, en die het zo waard is dat we hem dienen. Nou, dat die God nou bewogen is tot toorn, dat is wat Josia zo verootmoedigt. En dan zien we in de tweede gedachte de oprechtheid van zijn ootmoed. Ja, want Josia doet niet wat zijn zoon na hem, Jojakim, wel doet enkele jaren later. Als die wordt voorgelezen uit het boek van Jeremia. Hè, en die ernstige woorden van Jeremia hoort. Wat doet Jojakim? Dan zit hij in zijn paleis en dan wordt dat voorgelezen. En hij zegt, maar dat wil ik niet horen. En hij zegt, geef dat boek eens even. Dat wetboek van Baruch. Hè, de dienaar van Jeremia. Hij zegt, kom eens even met dat boek. En dan pakt ze mes. En hij snijdt dat boek zo aan flat en schudt het zo in de haard. Zo zeg. Maar dat doet Josia niet. Nee, hij verootmoedigt zich. Wat hij ook niet zegt is van, nou als het er zo voor staat, laten we dan het reformatieprogramma maar eens met dubbele inzet ter hand nemen. Laten we dan eens echt aan de slag gaan, allemaal. Nee, dat zegt hij ook niet. Hè? Hij zegt niks. Hij verootmoedigt zich onvoorwaardelijk. Zonder mitsen en maren. Veroprecht, verootmoedigd. En dat betekent twee dingen. Die wil ik vanavond graag meegeven. Ik denk dat het uit de tekst blijkt. Want dan moet het uit opkomen. Hè? Het eerste is, hij bedroeft zich van harte. Hè? Dat lezen we, vers 11. Het geschiedt als de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Dat is een teken van droefheid. He, in zijn dagen is dat de gewoonte. Als je in rouw gedompeld werd, bedroefd raakt, dan scheurde je je kleren. Nou, dan moet je indenken dat wij dat vanavond gaan doen. Hè? Dat je jas neemt. En ik zou bijna zeggen, laten we het doen. Onze kleren scheuren. Maar het gaat wel verder. Het is niet alleen zijn mantel die Josia scheurt. Hij scheurt ook zijn hart. Het is niet de buitenkant alleen. Het is ook de binnenkant, hè, zoals de Heer dat ook zegt door de profeet Joël. Joël 2, vers 13. Scheur uw hart en niet uw kleren. En dat is wat we bij Josia zien. Hulda, de profetes, zal dat straks ook zeggen. Hè, zijn hart is week geworden, vers 19. U hebt geweend voor het aangezicht van God. Wee. Het hart wordt week. Dat wil zeggen in het Hebreeuws dat woordje dat er staat teer. En nederig. Ootmoedig. En buigzaam. Ontvankelijk ook. De koning ziet, de Heer is vertoornd. En hij gaat er niet tegen in. Hij sputtert niet tegen. Hij zegt niet ja maar, nee. Hij geeft de Heere gelijk. En dat is het. Hij geeft de Heere gelijk in zijn oordeel. Dat. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hij aanvaardt het vonnis. En dat hoort bij ware verootmoediging. Als u zich mag verootmoedigen voor de Heere, dan hoort dit er ook echt bij. Dat je het vonnis dat je verdiend hebt, dat je dat aanvaardt. God gaat daar niet omheen. God gaat daar ook niet overheen. God werkt daarop aan. De lijn naar de genade is niet rechtstreeks. De lijn naar de genade buigt zich af naar het dal van de ootmoed. En bij die ootmoed hoort kerk. Ken mijn schuld, uw vonnis, gans rechtvaardig. Dan heb je niks meer in te brengen. Nee, wat zou je toch nog kunnen inbrengen? Lege briefjes. Tweede, ware verootmoediging. En dat hoort er ook bij, hè? Josia wendt zich niet van de Heere af. Josia wendt zich naar de Heere toe. Hij vlucht niet bij hem vandaan. Maar hij gaat juist naar hem toe. Hij doet toch een beroep op de genade. Een oproep. Ja, dat lees je nou niet zo, hè, genade. Maar dat leg ik er dan misschien wat in. Maar wat lezen we dan wel in vers 13... Hij zegt tegen zijn dienaren, ga heen en vraag de Heere. Dat. Vraag de Heere voor mij, vraag de Heere voor het volk, vraag de Heere voor heel Juda over de woorden van dit boek. Dat wil zeggen, vraag de Heere om raad. Dat, hè. Nu wij dit ontzagwekkend woord hebben gehoord. Heere, wat wilt u dat we doen? Is er nog doen aan? Is er nog raad, uitkomst? Zal het mogelijk zijn? Nou, dat is nu die twee zaken, is kenmerkend voor ware ootmoed. Dat je ziet, ik heb gezondigd. God tot toorn bewogen, ik ben het vonnis waard. Maar dat je dan toch tegelijkertijd, hè, dat hoort erbij, ook een beroep doet. Heere, tot wie zal ik nu anders heen gaan? Ja, Heere, maar mag ik dan toch naar u uitgaan? Dat, hè. Dat je dan toch de toevlucht neemt tot de Heere. Dat je hem niet loslaat. Dat je in je hart een schreeuw hebt. Heere, bij u is nu toch raad voor zo één. Begrijp je dat? Nou zo. U, Heere, kunt uitkomst geven, nu weet ik het niet meer. Nu heb ik alles verzondigd, nu moet ik mijn hoofd buigen. Zou u nu toch nog ook aan mij genade kunnen geven? Want Heere, u bent toch een God van genade, van goedheid, erbarmen, waarover het vanmorgen ging. Eigenlijk is dat de enige bede die dan overblijft. Dat is zo mooi vanmorgen. Bartimeus zegt, Heere, erbarm u. Nou dat, erbarm u. Dat wil zeggen, Heere, heb ontferming, medelijden met mij. En dat is nu wat de Heere zo graag ziet. Die twee zaken. Dat ook wij van onze troon afkomen. Ook wij door onze knieën gaan. Eerlijk belijden met een week hart. Ja, o Heere, wat heb ik toch gedaan? U bent zo goed, zo hoog verheven. Wat heb ik het laten afweten? Wat heb ik het laag laten aflopen? Dat je amen zegt op het oordeel van de Heere. En dat je nou toch tot de Heere toevlucht neemt. Om hem om raad te vragen. Als een veroordeelde. Ja. Dat je niet van de Heere dan weggaat met wroeging. En zegt, wat heb ik toch gedaan? Hoe heb ik het kunnen doen? Ik heb wel eens zo iemand in mijn studeerkamer gehad, niet hier. En die zei, hoe kan ik het toch hebben gedaan? En waarom kan ik nu toch niet geloven? Ach, ik zeg, lief kind, erken het toch. Dit heb je gedaan en je kunt niet geloven. Maar zolang je nog in die strijd zit en toch nog goed wil zijn, kan God de genade niet aan je kwijt. En daarom erken het. He, dat is waar de Heere op uit is. En is het ook niet gepast om dat te doen? He? Is niet op zijn plaats? Is het niet terecht? Dus nog zien, God is zo goed. En wie wij nu zijn tegenover hem. En het is toch op zijn plaats. Hè, dat wij. Ja. Dat is toch terecht om. Als iemand nou iets heel ergs tegen je doet. Hij berooft je. Heel de kassa hard gewerkt leeg. Leeg geroofd. En dat iemand dan gewoon doorloopt. Is toch op zijn plaats dat iemand terugkomt. En zegt van. Ach joh, heb ik nou echt berouw van dat ik dat heb gedaan. Dat is toch terecht? Dus zou het niet terecht zijn als we nou zo voor de Heere door de knieën gaan, Heere? Ik heb het echt niet goed gedaan. Ik heb het verzondigd. Helemaal. Kan geen rechten meer laten gelden, toch? Ach, zijn ten diepste ook rijke momenten. Als je zo voor de Heere mag neerbuigen. Hè, en zeggen, ach Heere, ontfermt u zich. Ook over mij. Over mijn kinderen, over de gemeente waarvan ik deel mag uitmaken. Over de kerk, over onze samenleving. En je zo je hart voor de Heer mag uitstorten. Dat is rijk toch, als je dat mag doen. Als je zo door de knieën mag gaan en zeggen, Heere, als u me nou voorbij gaat, ja, dan doet u geen onrecht. Maar o Heere, bij u is toch genade. Heb je zo van de week mogen buigen voor de Heere. In de achterliggende week. In je binnenkamer. Je zonde voor de Heere uitgesproken. Ook de zonde van de mensen om je heen. Over wie je hoorde. Dat is goed om elkaar toe op te wekken, toch? Ik las dat van de week bij de profeet Joël. Joël 2, dat is een woord dat trof me. Dat is ook wel een woord voor ons, denk ik, mannen. Joël 2, laat de priesters, de dienaren van de Heere wenen. Dat ziet ook in het bijzonder, denk ik, op hen die in het ambt staan. Laat de priesters wenen vanwege de zonde. van onszelf, van mensen om ons heen. Dat is toch een treffend woord. Laat de priesters wenen. Wij hebben allemaal belangrijke taken te doen. En het geldt ook voor de gelovigen in het ambt Allerheilige. Alle zijn we priesters, priesteressen. 1 Petrus 2. We hebben allemaal taken, we zijn allemaal druk en dat is ook goed. Op de vereniging, even leiding misschien wel aan. De vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de clubs. Maar de Heer zegt als het ware vanavond even van, zou je het allemaal even willen loslaten? Laat de priesters wenen. Is dat niet wat veel eer op zijn plek is? Even alle activiteiten die op zich natuurlijk heel goed zijn. En waar zijn we ook dankbaar voor dat dat allemaal mag plaatsvinden. Laat alle activiteiten eens los. En ruim eens tijd in. Om te wenen. Laat de priesters wenen. Dat is wat Jozua doet. En dat is waartoe de Heere al zijn kinderen vandaag ook oproept. Ik denk aan die man, die heb ik al eens vaker genoemd in Dordrecht. Dan liep die man door de drukke winkelstraat heen en zag hij al die mensen. En die liep met tassen vol boodschappen. En dan keek hij ze in de ogen en dan dacht hij, ach, dit zijn ogen die blijven leeg. Die zoeken vervulling, maar die kunnen het niet vinden. Het kopen van allerlei spullen brengt het niet. En dan werd die man soms zo bewogen. Dan zag hij al dat winkelend publiek zich vergapen aan allerlei spullen. En ging hij steeg in. En ging hij daaraan doen. Doe je dat ook wel eens? Wenen. O Heer, al die mensen. Die leven in de zonde, die zijn op weg naar de eeuwigheid. En die leven tot oneer van U. En die man die kon zich er zelf niet buitensluiten. Heere, denk aan ons in genade. Zie, nou, bij hem aankloppen. Zie, voorbeden. Wat is het antwoord van de Heere aan Jozia? Onze laatste gedachte. Ontferming. Want hoor wat er gebeurt. Jozia die laat Safan, zijn secretaris en 4 andere leden van het hofpersoneel raad vragen bij een van de profeten in Jeruzalem. En dan besluit het vijftal naar Hulda te gaan. Een profetes, een moeder in Israël. En wat zegt Hulda? Tot 3 maal toe, zo zegt de Heere. En dan zegt ze ook, en ja, dat viel mezelf dan op in de voorbereiding. Zeg tot de man. Hé, koning. Nee, zeg tot de man. Bij de Heer is geen aannemen des persoons. Of je koning bent of koningin, alle zondaar, alle aangewezen op genade. Zo zegt de Heere. En, maar ja, wat dan volgt hè, voor Juda? Tegen Juda zal mijn grimmigheid niet worden uitgeblust, niet. Ja, dat is wat. Hè. Dat lees je ook in het vervolg van het Koningenboek Koningen. Ik denk zo'n 40 jaar later ongeveer. Dan wordt Jeruzalem niet gespaard. Door de Babyloniërs veroverd en ingenomen. Niet gespaard, Juda, maar dan Jozia. Zal Jozia Gods grimmigheid evenmin, zal tegen Jozia Gods grimmigheid evenmin worden uitgeblust? Jozia, let op. Tegen u wel, dat zegt de Heer. Tegen u zal mijn grimmigheid niet ontbranden. Op u zal ik niet tonen, op u zal ik neerzien. En dat omdat u hebt geweend voor mijn aangezicht. Voor u, Jozia, is er ontferming. Hè? Want de Heer zegt, je zult bij je vaders worden bijgezet. En dat is een grote eer in het oude Israël. En dat is het allergrootste, je zult in vrede sterven. In shalom. En dat is vrede. Hè? In de diepste zin van het woord mogen we wel uitleggen zo. Hè? Je zult in vrede heen gaan en je zult de dood niet zien. Er is in het oordeel voor Josia ontferming. Ik zat nog even na te denken, waarom is het nou een profetes, Hulda? Ja, ik denk niet dat we hieruit mogen afleiden, hè, dat het ambt ook open staat voor de vrouw. Maar daar ga ik het vanavond verder niet over hebben. Maar het is niet een legitimatie voor de vrouw in het ambt. Hè, maar ik denk wel dat het ziet op... Nou, zo diep was Juda ook wel in verval. Hè, dat de Heere geen mannen vond en dan een vrouw toch uitkoos als een instrument in zijn hand. Maar ik denk, uiteindelijk wil het nog iets anders zeggen. Namelijk de tedere zorg, de moederlijke zorg die de Heere heeft voor Josia. Hè, want, ja... Dat Hulda dat het zegt, dat zegt wellicht toch ook een streep onder dat moederlijke beeld van Gods ontferming. Zoals een moeder troost, zegt de Heer in Jesaja 66 vers 13, zo zal ik u vertroosten. Nou, hoe ook, Josia ontvangt troost. Zie, en die troost... Die wil de Heere nu ook uitdelen aan alle die voor hem buigen. Doet hij dat dan omdat Josia in berouw kwam? Zit er dan toch iets van verdienstelijkheid in die tranen? Nou, ik denk dat je het zo niet kunt zeggen, maar wat je wel kunt zeggen is dat God neerziet op hen die voor hem knielen. En dat God hen... De weg tot genade leidt altijd via berouw en boete. En wie voor hem buigt, ja, die erkent het ook. U kunt het niet doen omwille van mij. Maar die wil God juist zijn genade geven. En daarom laten wij het erkennen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar Heere, zie een gunst op mij neer. Dan zal de Heere niet achterblijven. Nee. Zal die je genade geven. Dan zal die voor je zorgen. Voor het tijdelijke. Ook met het oog op het eeuwige leven. Maar misschien zeg je vanavond. Want dat is altijd wel. Daar zit ik zelf ook. Hè, dat zit ik zelf dan ook mee. Hè? Als het gaat over een week hart. En verbreking van het hart. Dan kom ik er ook altijd zelf achter dat mijn hart zo hard is. Heb je dat ook? En dan dat je de vraag krijgt van maar hoe kun je dan je hart verbreken? En misschien zit je daar vanavond ook wel mee. Dat je zegt van ja, dat is nou zo terecht. Scheur uw hart, maar mijn hart zo hard. Leg het hart... neer voor hem die het breken kan. Hij die ertoe oproept, laat uw hart week worden, is ook die het hart week maakt. Overdenk je zonde. Dat moet je echt doen. Dat wil de Heilige Geest ook gebruiken. Dat je de Heer hebt verlaten. Zo erg. Overdenk het. Dat je hem daarmee tot toorn hebt bewogen. Sta erbij stil. Ook dat nu de Heiland zelf zulke mensen nodigt. En dat te zien. En dat is een werk van de Heilige Geest. Maar daar wil hij echt ook de prediking en de overdenking in de stilte voor gebruiken. Te zien nu op deze Heer Jezus. Dat hij nou... toch zo één wil nodigen. Kijk, dan ga je echt breken. Hè? Dan ga je hart echt versmelten. Dan zeg je, Heer Jezus, wilt u nou met zo één van doen hebben? Mag ik het vanavond nog eens anders zeggen? Kun je hart niet breken? Heb je ook zo'n hard hart? Dan wijs ik je op de grote Josia. Josia, de Heer Jezus, de grote koning, die kwam van zijn troon en die heeft gebogen en zich vernederd. En zijn hart werd zo heet, dat zegt de Hebreeën, die schrijven in hoofdstuk 5. die in de dagen van zijn vlees gebeden heeft geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en geween. Zijn hart is week. Ga dan naar hem uit. En zeg je, Heere, dan kom ik tot u. Tot u. U had een zacht hart. En mag ik me dan met mijn harde hart aan u toevertrouwen? Doe het. Die zich aan hem overgeeft. Dan ga je bidden. Dat weet ik zeker. Voor de mensen om je heen. Dan krijg je ook iets van die bewogenheid. O Heere, denk aan ons. We hebben het niet verdiend. De gemeente van Vader heeft het niet verdiend. Nederland heeft het niet verdiend. Onze samenleving niet. Ik ook niet. Mijn gezin heeft het niet verdiend. Maar doe het, Heere, uit enkel genade. Omwille van uw naam. Want dan krijgt u de eer. En dan ontvangen wij de zaligheid. Doe het om Christus wil. De grote Josia. Amen. Ja, gemeente, laten we samen zingen. Psalm 102, de verzen 7 en 10. U zult opstaan, ons beschermen, over Sion zich ontfermen. 7 en ook het tiende van Psalm 102. eindigen nu met dankgebed. Heren, wij hebben gelet op het hart van Josia. Dat werd week. Een koning met een week hart. Wij hebben liever een koning met een krachtige uitstraling. Die van optreden weet. Maar deze koning kon zijn tranen niet meer inhouden. Hij liet ze de vrije loop. In oprecht berouw. Laat de koningen wenen. De priesters. Mogen we dat u bidden op deze biddag. Laat de predikanten onder ons wenen. Ze zijn zo druk. Preekvoorbereiding, vergaderingen, pastoraat. Maar dit is een taak, o Heere. Geef dat we in de studeerkamer mogen wenen. Dat bidden wij ook voor de mannen en broeders van de kerkraad. Sterk bij alle werk wat op hen afkomt. Laat de priesters wenen, net als Josia. Wat een zegen, Heere, als wij een wenende ouderling, een wenende diaken mogen hebben. Geeft u het. Wij bidden het voor alle die leiding geven aan de vrouwenvereniging. Aan de leidinggevende van de zondagschool en de club, zegent u hen in het seizoen dat voor ligt. Laat hen wenen. Dan is er verwachting, want die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Laat de vaders en de moeders in de gezinnen wenen in berouw, omdat wij u hebben verlaten, omdat ook wij zo opgaan in de dingen van de tijd, in de afgoden. We zoeken het hier en daar. Heere, zegent u onze vaders en moeders bij het werk, ook in het gezin, kunnen met zoveel bezigheden bezet zijn, Heere, want er komt ook heel veel op onze vaders en moeders af. En dat bezwaart hen ook wel, dat ze zo druk zijn. Maar als hun handen dan vol zijn, Heere, dat ze dan tegelijkertijd, net als Nehemia, ook die droefheid hebben, o God. Denk aan mijn kinderen. Denk aan de gemeente. En dat we zo elkaar aan u mogen voorleggen. Heren, we bidden u voor onze jonge mensen. Onze catechisanten. De kinderen op de zondagschool. De belijdeniscatechisanten die ons lief zijn. Legt u uw hand toch op hen. En dat ze mogen wenen. In de stilte. Voor uw aangezicht, dan zult u niet achterblijven. Geeft u zelf die tranen, juist ook als we kunnen worstelen met de hardheid van ons hart. Hardheid te ervaren is zachtheid, Heere. Laat het moed geven. Want als we juist ook onze harde harten mogen opdragen aan u. Bij u is het vuur van de liefde. Zult u ze niet verwarmen en laten smelten. Doe het. Geeft u zo herleving ook in de gemeente. Dank ook voor al dat wat u werkt en wat u gaf. Dat u het goed maken ook in de komende tijd, de periode die voor ons ligt. En we bidden zo voor het geheel van de gemeente. Alle die een taak hebben, de koster, de organisten. Heren, laat hen wenen in oprecht berouw aan uw gezegende voeten. Wees zo met ons, Heere. We bidden u, zegen onze overheden, gemeentelijk, provinciaal, landelijk. Onze regering, het kabinet Jette. We bidden om wijsheid, om uw kracht, ons koninklijk huis. Geef ons toch ook een koning, Heere, zoals u in het verleden deed. Die ook weent in de binnenkamer. Ja, misschien ook wel publiek. die niet meer zich te buiten gaat, zich als een kind gedraagt bij sportmanifestaties, maar als een volwassen man uw voeten mag nat maken. We bidden u, wilt u hem leiden, ook met onze koningin, prinsessen. Geef al wat nodig is. Zegen onze kerk, de protestantse kerk, de synode, de klasses, de gemeente. Wilt u een terugkeer geven naar u. We bidden ook voor de universiteiten, de protestantse universiteit, alle die er doseren. Zegen ook de studenten. Ook zij die onder ons studeren, wees nabij. Zegen ook uw dienaren, ook onder ons, dominee Budding, dominee Van der Ziel, proponent Van IJsden, proponent Blom. Bid ook voor proponent Bogert. Zegen dominee Bogert in Jeruzalem. Heren, wilt u zich over hem ontfermen? Johanna, de kinderen, o God, erbarm u. En zo draag elkaar aan u op. De wereld in nood, onze samenleving, die meer en meer ontwricht raakt. Is het niet een oordeel ook van u, Heren? Zoveel liefdeloosheid. Ach, tegelijkertijd mogen we ook zien op het goede dat u geeft. En daar mogen we u hartelijk voor danken. Heren, we bidden u voor Israël, uw volk. Wees nabij, ook in de oorlog die nu woedt. Het zal er wel de schuld van gaan krijgen, Heren, als de olieprijzen door de plafonds heen gaan. We weten wel een zwart schaap te vinden, maar wij bidden van u, houdt u ze vast en wilt u krachtig werken, wereldwijd. Denk aan uw gemeente in China, in Iran, velen die lijden vanwege het geloof. O Heren, die in gevangenissen kwijnen, wilt u hen ondersteunen. Zo dragen we elkaar aan u op. Heren, onze ogen zijn op u in het komende seizoen. U die het aardrijk vernieuwt, alles weer groen laat maken. Het kondigt toch ook aan ten diepste. Ik maak alle dingen nieuw. En dan geen traan meer. Eeuwige blijdschap. Omdat u het doet, Heer Jezus. Omdat u het hebt gedaan. Zo leggen we elkaar voor u neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan zingen tot slot Psalm 69, daarvan het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt.
Thank you.
Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.